goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 219.
Goeiedag Ben.
Hallo Herbert.
En welkom Matthijs Pontier. Of moet ik Pontier zeggen misschien van Frans?
Oui. Nee, Pontier is gewoon prima.
Pontier is prima. Ja, ja. Lijsttrekker van de Piratenpartij.
Ja, klopt.
Leuk. Ja, ik heb één keer... Jij klaart meteen op, Ben.
Ja, ik klaar op. Nou, omdat ik het heel veel... Kijk, Matthijs, slimme gast. Kijk, zijn fundamentele issues die we hebben. En die kunnen we discussiëren. Privacy en met veiligheid. Weet je, alle vaste onderwerpen. Dus daar zie ik erg naar uit. Dus, oké, maar jij wil iets anders zeggen?
Ja, dat ik eigenlijk zelden of nooit politici interview. En ik weet niet, beschouw jij jezelf als een politicus?
Nou, nee toch, kom op.
Ja, niet echt eigenlijk.
Nee, tegen Willem Dank misschien. Maar goed, de Piratenpartij is een bijzondere partij. Zit op dit moment niet in het parlement. Al 2 verkiezingen meegedaan. En ik heb niet de vorige verkiezing, maar die daarvoor heb ik jullie lijsttrekker al een keer geïnterviewd in BNR Digitaal. Dirk Poot. Ja. Nou, en de reden was toen hetzelfde eigenlijk als nu. De Piratenpartij is wel een bijzondere partij, omdat die vrij stevig leunt op technologie. Hè?
Ja,
jij hebt zelf ook een technologische achtergrond. Daar gaan we zo direct over praten. Ja. Maar dat kijk anders dan de meeste andere politieke partijen.
Die doen het er een beetje bij.
Die doen het erbij. Of zelfs dat niet, weet je wel.
Ja, zo. Ja, dat kan ook nog.
Kunnen we wel ons voorbeelden van voor de geest halen. Ja. Maar goed, we gaan dus gezellig praten over wat die Piratenpartij eigenlijk voor een ding is. En ik zeg er nog één ding bij.
Ja.
Namelijk toen wij deze afspraak al gemaakt hadden. Toen raakte ik in contact met Volt. Ook een beweging die vrij stevig leunt op technologie. We hebben verder deze afspraak niet veranderd. Maar eigenlijk hadden we net zo goed iemand van Volt kunnen interviewen. Ik weet niet of we dat nu gaan doen. Maar misschien dat ik nu en dan hun er even doorheen gooi in de mix. Om jou te vragen wat jij daarvan vindt. Of om in elk geval te laten merken dat ik hem ook in hun heb verdiept. Nou ja,
ja.
Dat als inleidende beschietingen. Matthijs, om te beginnen maar eens eventjes. Wat is jouw achtergrond en waarom ben je lijsttrekker van de Piratenpartij?
Ik heb een achtergrond als wetenschapper. Ik heb kunstmatige intelligentie gestudeerd en psychologie. En dan een master ertussenin. En ik heb dus eigenlijk geleerd over mensen. Om machines menselijker te maken. Dus ik heb dan een PhD gedaan. Dan heb ik emotionele intelligentie bestudeerd in mensen. Via psychologie en sociale wetenschappen. En dan heb ik die modellen, heb ik eigenlijk computermodellen van gemaakt. Zodat een computer of een robot zich emotioneel een beetje menselijk kan gedragen.
Dat is wel heel bijzonder.
Ja, daar wil ik heel graag op ingaan. Dus noem eens wat elementen. Wat je moet doen als robot bijvoorbeeld om menselijker. Ik geef altijd het vaste voorbeeld. Dat die oogjes die doen dan zo. En dan heb je het gevoel, ik ga hem aaien. Weet je, een robot.
Ja, dat is meer hoe je emotie opwekt bij mensen als robot gezien.
Dat
maar ik heb meer cognitieve modellen. Dus modellen van hoe werkt het in de menselijke hersenen heb ik nagebouwd. Zodat een computer of een robot zich ook een beetje menselijk kan gaan gedragen. En dan is er bijvoorbeeld ook een film over gemaakt. Ik ben Alice.
Die ken ik.
Nou, dat gaat over een robotmeisje. En die gaat dan inderdaad interacteren met mensen. En die toont dan ook bijvoorbeeld een beetje... begrip van de ander, zeg maar. Dat je dezelfde context deelt. En dat is een soort van trucje waardoor mensen dat inderdaad ook als veel menselijker gaan ervaren. Maar ik was meer bezig met bijvoorbeeld als robot zijnde de juiste emoties op het juiste moment tonen.
Dus dat aha van van die voice van Google, dat is een van de elementen. Dus dat is een trucje.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, maar dat is nog vrij oppervlakkig, denk ik. Hè?
Ja, maar
jij doet
graag.
Ook op de oogopslag van zo'n Kog. Hè? Er was zo'n robot met een bepaalde manier om ogen open en dicht te doen. En het hoofd te houden. Maar waarschijnlijk, laat ik het gewoon maar vragen. Wat zijn voor jou dan de emotionele aspecten van robots die een rol zouden moeten spelen? Hoe zou een robot zich min of meer menselijk moeten gedragen? Waar denk jij dan aan?
Nou, waar ik in ieder geval aan gewerkt heb, dat ging over robots die interacteren met mensen. En omdat mensen, dat zijn emotionele wezens. Dus dan moet die communicatie, daar moet ook dat emotionele element in zitten.
Gaat dan om wat hij zegt bijvoorbeeld?
Het gaat om wat hij zegt. Maar ook dus om welke emotie dan op welk moment. En dat natuurlijk en menselijk overkomt. Maar ook dat als iemand iets verdrietigs vertelt bijvoorbeeld, dat je daar een beetje in meeleeft.
Ja, Oké, okay, dat is een goed voorbeeld.
En het ging dan ook over toepassingen waarbij bijvoorbeeld mensen een spelletje met iemand kunnen spelen of die ouderen ondersteunt. En dan bijvoorbeeld ook in het contact onderhouden met familie en vrienden. Want dat vond ik wel belangrijk. Want later ben ik dus in mijn onderzoek ook meer op de ethische kanten van dit soort dingen gaan richten. En een van de belangrijke elementen was dat dit soort technologie, die moet nooit contact tussen mensen gaan vervangen, maar juist stimuleren. Ja. Dus je ziet soms dat mensen een beetje eenzaam kunnen worden en apathisch dan ook. En dan is het juist goed als ze ook hulp krijgen om contact op te nemen met hun familie en vrienden.
Waarom is dit een goede achtergrond voor een parlementariër?
Nou, het is belangrijk, denk ik, om een achtergrond in kunstmatige intelligentie te hebben. En ik heb later in mijn onderzoek ben ik dus ook echt met die ethiek bezig gegaan. Dus ook,
want echte intelligentie kom je daar toch niet tegen?
Wat zeg je?
Echte intelligentie kom je daar toch niet tegen?
Nou ja, maar goed. Ja, ethiek en technologie ben ik dus later mee bezig gegaan in mijn onderzoek. En dat ging ook over ethische beslismodellen bij mensen. Bijvoorbeeld, hoe doet de medische ethische commissie dat? En dat ik dat ook heb nagebouwd, zodat computers en robots rekening kunnen houden met menselijke ethiek en beslissingen. En dat soort dingen zijn ook heel erg relevant met al die beslissingen door algoritmes die nu spelen, bijvoorbeeld. Dus je hebt een soort van profiling algoritmes. Die gaan allerlei data die verzameld is bij elkaar stoppen en op een hele ondoorzichtige manier risicoprofielen mensen plakken om ze dan te beschuldigen van fraude bijvoorbeeld. En het is heel ondoorzichtig hoe dat gebeurt. En het is ook heel ondoorzichtig waar dan precies op wordt gediscrimineerd. En dat is natuurlijk een groot probleem. Dat soort algoritmes zouden altijd transparant moeten zijn. Je zou daar een open debat over moeten kunnen voeren. Van waar wil je wel op selecteren, waarop niet. En dan bijvoorbeeld niet op etnische afkomst, om maar wat te noemen. En er zouden ook die algoritmes zouden zichzelf moeten kunnen uitleggen. Dat iedereen zien van waarom ben ik hier nou uitgepikt.
En dat kan dat wel, want die algoritmes die ontstaan vaak zelf op een automatische manier. Hè, via een soort van evolutie, als ik het even zo mag. Dus dat wordt niet meer regel voor regel gecodeerd. Klopt. Door een programmeur. Ja. Dus hoe kun je er dan voor zorgen dat zo'n algoritme kan uitleggen waarom een beslissing genomen wordt zoals die genomen wordt?
Nou, door eigenlijk dat algoritme zichzelf de hele tijd te laten backtracken van waarom worden er bepaalde gewichten waar aan gehangen. En als het zo ingewikkeld wordt dat hij zichzelf niet meer kan uitleggen, dan moet je afvragen of je dat in de rechtsstaat wel zou moeten gebruiken, denk ik ook. Ja. Want sowieso zou je altijd het recht moeten hebben natuurlijk op een tweede beoordeling door een mens. Maar eigenlijk moet dus dat algoritme moet zichzelf uit kunnen leggen. Omdat er zoveel in een soort van black box gebeurt. Dat het ook moeilijk is na te gaan voor mensen. Van waarom heeft het algoritme dat nu gedaan? En dat is volgens mij, als je dat gaat gebruiken om mensen te beschuldigen van fraude en dat soort dingen, dan moet je echt afvragen in de rechtsstaat, moeten we dat wel willen gebruiken op deze manier? Dus daarom is het ook belangrijk dat het zichzelf kan uitleggen.
Ja. Hoe ben je lijsttrekker geworden?
Ik heb me aangemeld als kandidaat en toen hebben de leden mij verkozen tot lijsttrekker. Zo gaat het bij de
Piratenpartij. Dat is een hele korte samenvatting. Ja.
Mag ik nog heel even over dat ethische? Daarna gaan we naar de lijst trekken, hoor. Is het, want die Alice die film heb ik gezien, hè? Ja. Is het wel, want je vindt de ethische kant interessant. Is het ethisch dat je iemand het idee geeft dat je echt kan communiceren, dat het een mens is, die persoon denkt dat? Weet je, want die reageert alsof het een mens is, terwijl je iemand tussen aanhalingstekens voor de gek houdt. Ik heb er geen problemen mee.
Volgens mij,
maar ik snap dat die vraag
ik heb wel contact gehad met de documentaire maker voordat de film werd opgenomen. Maar ik ben niet meer betrokken geweest op het moment dat het werd opgenomen. Ja? Maar voor zover ik heb begrepen, wisten deze mensen prima dat het een robot was. En werd het ook tegen ze verteld. Alleen is het heel erg menselijk om daar op een menselijke manier
precies,
op te gaan reageren.
Is dan,
maar leg anders even uit voor de luisteraars wat er in die film precies gebeurt.
Oh ja, je ziet een zorgrobot die communiceert met iemand in een huid, in een verzorgingstehuis. En ook spelletjes doet.
Het is een reportage, hè? Het is geen
documentaire-achtig. Nee, een documentaire.
Nee, ik vergelijk het ook wel bijvoorbeeld met een Tamagotchi, die had je vroeger. Dat is een heel simpel dingetje. Dat is een soort van diertje op een soort mini-machine. En die kan je eten geven. Ja. En als je dat niet doet,
klopt.
Door eten te geven op een knopje te drukken, dan gaat hij dood. En mensen werden er echt verdrietig van als een Tamagotchi dood was.
Ja. Dus klopt, maar ethisch gezien vervaagt in de technologie in deze tijd het wat echt is tussen aanhalingstekens en wat niet echt is. En je kan je natuurlijk afvragen of het ethisch gezien handig is dat wij dat laten gebeuren. die vervaging? Of moeten we een duidelijke onderscheid maken? Jongens, kou, je vingers vriezen eraf. Dat is echt, want je hebt geen vingers meer. Of dat echt is natuurlijk ook een vraag. En als je virtueel je vingers eraf... Nou, dat is niet echt hoor, want ze kunnen gewoon weer gewoon game over en je kan weer door. Dus dat aspect wilde ik weten van je.
Nou ja, daar zitten inderdaad een heleboel ethische vraagstukken aan. Ook bijvoorbeeld, ik was dan ook op zo'n conferentie en daar gaf iemand een presentatie over van mag je een seksrobot mishandelen?
Want ja, als je we hebben een uitzending hierover gehad.
Echt?
Ja. Geweldig!
Ja, ja, nee, ik vind het echt super interessant.
Ja,
in het begin, veel mensen zijn geneigd te zeggen van, nou ja, het is een robot, dus hoe erg is het nou?
Ja.
Maar aan de andere kant, als je een hele menselijke robot mishandelt, en dat vind je blijkbaar dan dus normaal, hoe zal dat invloed hebben op hoe je vervolgens met andere mensen omgaat? Ik vind het echt wel hele interessante vraagstukken. En ik kan niet zeggen dat ik daar 1, 2, 3 alle antwoorden op heb. Maar
dat
ik
staat niet
ben
in jullie
toch,
programma hoe je daar hiermee om moet gaan.
Nee. Niet of je seksrobots mag mishandelen. Nee, dat hebben we niet gewoon uitgekristalliseerd.
Dat is te specifiek. Oké, dat zijn nog open vragen.
Ja,
maar wat
is
je persoonlijke mening?
Dus bij dit soort vragen vind ik het dus ook belangrijk dat er een open debat over ontstaat waar iedereen aan meedoet. Want dat is ook een van de belangrijke dingen. Nu worden dit soort discussies eigenlijk vooral gevoerd door de technici. En de technici die denken daar vaak toch ook anders over dan de hele samenleving als geheel. En dat is ook een van de grote problemen die nu aan het ontstaan is. Dat de mensen die de technologie ontwikkelen eigenlijk te veel het voor het zeggen krijgen op een bepaalde manier.
En welke richting gaan de mensen die de technologieontwikkeling op? En is dat voor jou de juiste richting of zou het bijgestuurd moeten worden?
Nou, de mensen die technologie ontwikkelen, die willen vaak gewoon hele krachtige technologie ontwikkelen. En daar ook een hoop geld mee verdienen. En die houden meestal niet zo heel veel rekening met die ethische vraagstukken. En daarom vind ik het dus juist belangrijk dat er ook veel mensen zijn die interdisciplinair werken. Die en die technologie snappen en de gevolgen ervan kunnen inzien wat er misgaat als je dat op een verkeerde manier inzet. En dat die ethische discussie vervolgens met de hele samenleving wordt gevoerd. En dat er dus ook mensen bij betrokken zijn die techniek kunnen vertalen voor de hele samenleving op een begrijpelijke manier.
Ik zie wel een tegentrend, maar misschien alleen in woord en niet in daden.
Oh, maar er is wel een tegentrend, maar dat is nog niet helemaal doorgedrongen.
Nee, het is heel ingewikkeld, hè? Want bij allerlei, ik zal zo'n voorbeeld noemen, maar bij allerlei technologische ontwikkelingen heb je de techneuten die het echt begrijpen, maar die dan vaak ook een belang hebben bij het doorvoeren van die technologie, terwijl dat misschien niet het maatschappelijk belang is. Maar je hebt ook het brede publiek dat misschien niet compleet geïnformeerd is, daar kun je nog wat aan doen. Maar misschien ook wel niet in staat is om te begrijpen wat er belangrijk is en wat de gevolgen zouden kunnen zijn. En dat is echt een heel ingewikkeld mijnenveld. En het voorbeeld dat ik wil noemen, dat is de stemcomputer. De band gaat meteen lachen waarschijnlijk.
Ja, tuurlijk, dat is jouw ding.
Ja, want ik weet nog een paar jaar geleden bij de Piratenpartij, notabene zelf, jullie hebben veel techneuten in je gelederen, dat daar mensen waren die zeiden van, nou ja, dan los je dat toch gewoon op met de blockchain bijvoorbeeld.
Dat is niet ons standpunt hoor.
Niet ons standpunt, maar ik had toen goed contact met Arjen Kamphuis, die toen in jullie partij functioneerde. En die vertelde mij dat hij zijn handen vol had aan mensen die er zo over dachten binnen de Piratenpartij, om die te overtuigen van zijn denkbeelden over de stemcomputer. Maar goed, dus dat is de techneutenkant van de zaken. Die denken zo van, oh, dat los je dan toch gewoon op met meer techniek. Terwijl van die stemcomputer een minstens even groot probleem is. Het grote publiek dat denkt van, nou ja, ik ben al lang blij als ik op een knopje mag drukken en ik heb mijn stem uitgebracht. Wat moet ik met dat papier? En daar kun je dus, dit is maar één voorbeeld natuurlijk, maar een duidelijk voorbeeld. Daar kun je bij elke technologische vernieuwing je hand aan vol hebben. Het gevaar van twee kanten komt eigenlijk.
Ja, zo zou je dat kunnen zien. Ja, en het is vooral belangrijk dat er een open debat over gevoerd wordt. En dat daar ook mensen aan deelnemen die vertaalslag kunnen maken. Want ik denk dat eigenlijk iedereen daar best wel een goede mening over kan vormen. Maar dan moet wel goed uitgelegd worden wat zijn de mogelijke gevolgen. En nu wordt het ontwikkeld eigenlijk redelijk van het publiek af. Want veel mensen denken inderdaad van, oh ja, ingewikkeld. Nou ja, en dan vervolgens zijn mensen eigenlijk onbekeken dingen aan het ontwikkelen waar ze zelf een belang bij hebben. En dan raakt het maatschappelijk belang een beetje uit zicht.
Ja, het open debat. En we allemaal, moet. En ik wilde ook al van, ja, tuurlijk, klaar, door. Nee, nu. Hoe ziet zo'n open debat er dan uit? We hebben nu een open debat over of een inderdaad een computer, of we wel die algoritme openbaar moeten zijn of niet. Toch? Dat is een open debat. Hoe ziet dat dan concreet eruit?
Nou, dat er dus in ieder geval een aantal mensen opstaan die vertaalslag kunnen maken en die duidelijk maken aan iedereen van, nou, dit zijn de mogelijke gevolgen. Dit zijn eigenlijk de keuze en de afweging die ervoor liggen.
Een commissietje en, maak je dan met slimme mensen erin?
Nou, bijvoorbeeld, dat zou kunnen, ja.
Heel erg concreet wil ik het hebben.
Ja.
We maken nog een extra commissie bij de overheid. Bij de overheid, denk ik, ja. Daar zitten de slimme mensen in en die gaan dat controleren, bespreken enzovoorts.
Ja, nou, als het gaat inderdaad over bijvoorbeeld een specifiek onderwerp zoals die algoritmes, dan is het denk ik belangrijk dat er inderdaad een soort van expertcommissie daarnaar gaat kijken. Ja. En dat die ook zo'n open debat initieert.
En open debat is gewoon een Zoom call waarbij iedereen mee mag doen.
Nou ja, we zijn ook heel erg van allerlei verschillende democratische vernieuwingen. En hoe ik het altijd voor me zie is dat je eerst een heleboel informatie geeft over van nou, dit is er aan de hand, dit zijn de mogelijke gevolgen, dit zijn de afwegingen die er zijn. En ik ben zelf ook erg bezig met e-democracy platforms.
Vertel ons over liquid democracy.
Niet liquid democracy, we komen te vroeg. Nee, kijk, want nu ga je al. Ja? Je hebt die commissie, dat zijn experts.
Ja.
Die schrijven er alles op. Het is één heel veel tekst. Gaat niemand lezen.
Nee, maar die moeten dus ook een vertaalslag maken.
Vertaalslag in bullets, prima.
Ja, en dan? Dus dat is een korte, aantrekkelijke leesbare tekst over de mogelijke afwegingen en de gevolgen.
Top. Ik krijg heel veel discussie op Twitter. Nou, dat laten we.
Voorlichtingsvideo's,
Twitter en dan?
En dan kunnen mensen daarover in gesprek.
Ja, en dan?
En wordt het eens?
Nou, vervolgens hebben ze daar allerlei suggesties en ideeën over.
Dan gaat Peter, weet je, uit de Achterhoek. Die zegt, nou, je moet dit doen. En dan denkt die expert, die denkt van, ja, Peter, dat hebben we al 4 keer gehad. Maar goed, Peter luistert er ook naar. Ja, en dan? En dan wordt dat concreter. Mag iedereen er dan inkijken, of controleren?
Nou, iedereen die mag er sowieso inkijken en het controleren, dat sowieso. En je hebt dus ook soort audit committees die selecteren bijvoorbeeld op waarop wordt gediscrimineerd. En dan zou je, als je het nu over die algoritmes hebt,
ja, het is wel
kunnen mensen dus inderdaad ook bijvoorbeeld met elkaar in gesprek over van, nou, willen we dat er impliciet of expliciet op etniciteit wordt gediscrimineerd? Of in de wijk waar je woont? En als je selecteert op in de wijk waar je woont, ja, dan wonen er ook soms meer mensen van een bepaalde afkomst. En moeten we dat willen als samenleving? En ik denk dat iedereen, wie was de Hans uit de Achterhoek, dat die dat ook prima mee kan doen aan zo'n gesprek. En behalve die e-democracy platform zijn we ook heel erg van burgerfora bijvoorbeeld. Nou, dan zitten mensen bij elkaar te praten over bepaalde vraagstukken. En dan zie je ook met experimenten die al gedaan zijn, of het zijn eigenlijk nauwelijks experimenten, het is al behoorlijk groot al toegepast. Past, dat mensen ook heel erg bereid zijn naar elkaar te luisteren en naar elkaar toe te schuiven. En veel meer dan dat je nu ziet in het maatschappelijk debat eigenlijk, wat veel meer gericht is op conflict.
Ja, maar je etnische achtergrond mee laten wegen of niet. Uiteindelijk is die beslissing dan genomen. De burger heeft gesproken en de burger heeft gezegd van, dat moeten we meenemen. Dat logisch.
Ja.
Oké, nou, dan nemen we dat mee. Dat is dan, en accepteert dan de rest van de samenleving?
Nou ja, nu is etnische achtergrond, denk ik dat de meeste mensen dat niet willen als je ze dat echt gaat vragen. En het lijkt me ook in strijd met allerlei mensenrechtenverdragen om dat wel te doen.
Ja, dus maar ze doen het nu toch wel? Ja, ze doen
nou,
nu.
In ieder geval impliciet.
Ja, maar, precies. Want ze nemen je religieuze achtergrond, wat dan moet je invullen. Dus dat doen ze in principe wel. Maar ja, ik heb een beetje van, oké, dat willen de meesten niet. Maar dat kan ook zijn, sommigen hebben moeite met man, vrouw. Sommigen hebben moeite met leeftijd. Dus het is best wel lastig om daar dan, uiteindelijk moet toch iemand zeggen van, dit doen we. Daar kan je het mee eens zijn of niet, maar dit hebben we besloten.
Nou, maar dan dus wel op basis van de input van de hele bevolking. Ik denk dat iedereen daar in ieder geval over moet kunnen meepraten. En als duidelijk is dat een grote meerderheid van de bevolking iets niet wil, dat eigenlijk politici dat moeten volgen. Mm. Want de politiek is natuurlijk een clubje mensen. Dat krijgt geld van ons om goede dingen te doen voor ons. En als er vervolgens in een open debat een duidelijke meerderheid is voor een bepaald standpunt, vind ik ook dat politici dat moeten volgen in principe.
Ja, nog één ding hebben. Waar ligt die grens? Want kijk, dat jij meepraat, wat we nu bespreken, je religieuze achtergrond of niet, snap ik. Dat is ook op zich, dat is ook je eigen waarde. En dan meet je ook de waarde van een samenleving. Dus dat neem je mee. Mm-hmm. Maar even iets wat heel erg ingewikkeld is. Bijvoorbeeld, moet ik even een maatschappelijk thema. Ik dacht aan euthanasie. Dat is best wel ingewikkelder. Hoe makkelijk dat is. Weet je, daar heb je echt wel ethici voor nodig. Die daar dieper over hebben nagedacht. Van ja, geef opa een spuitje. Dus waar ligt de grens waar nog wel meedenken of niet? En even het vertalen naar technologie. Kijk, simpele technologie kan iedereen over meebeslissen. Dat is makkelijk. Maar en dan moet je aan de klant vragen wat ze willen. Maar maak jij een raket naar Mars? Ja, weet je, maar een paar mensen weten hoe dat werkt. Of die flitshandelalgoritme weten maar een paar mensen hoe het werkt. Hoe verder niemand over na te denken. Dus waar ligt de grens dan te moeilijk? Dat willen we niet vragen. Dat willen we niet aan de burger vragen. En waar wel? Is dat per case afhankelijk en dat beslis jij? Of?
Nou, ik denk dat eigenlijk over elk onderwerp, als die vertaalslag goed wordt gemaakt, iedereen daarover kan meebeslissen. Ik denk ook dat als er verschillende experts over... Wat over flitshandel zeggen, denk ik dat heel weinig mensen ervoor zijn. En ik denk dat we daar gewoon heel snel van af moeten, van die flitshandel.
Ja, nee, zo ik ook, vind
ja,
ik
nee,
ook.
Precies. Maar dat is toch, het is toch heel raar dat het nu wel bestaat en dat niemand daar wat aan doet. En als er een open debat is waar iedereen aan meedoet, dan zegt iedereen toch direct van, nee, maar dit zorgt alleen maar voor economische instabiliteit. Dan moeten we zo snel mogelijk vanaf.
Interessant, maar heel veel mensen hebben bijvoorbeeld niet door. Kijk, oppervlakkig zeggen wij flitshandel afschaffen. Stom dat ik flitshandel als voorbeeld, maar ik ga even hierop door. Maar stel je voor dat wij morgen flitshandel afschaffen. Morgen. Van ja, iedereen tegen. Kom, die hufters, die pakken miljarden. Doen we niet meer. Als we dat doen, stort over 2 weken de economie in elkaar. Het heeft dus een functie. En omdat het dus een functie heeft die ik niet kan doorzien, die ik niet snap, dat het moeilijk is voor mij. En ook voor jou en ook voor heel veel mensen. Daardoor kan je dat soort oppervlakkige beslissingen niet nemen. Ja? Dus heel veel consequenties die ik dat is toch ook. Weet je, jij kan oppervlakkige beslissingen nemen, maar daar heb je meer kennis voor nodig. Dus de dijken verzwaren of we hoeven geen geld meer aan. Heel makkelijk voorbeeld: het is winter. Ja, dan zeggen ze belachelijk dat de treinen niet rijden. Ja, je had de treinen kunnen laten rijden als je veel meer geld had geïnvesteerd in die treinen. Maar we kiezen ervoor dat we dat niet willen. Nou, mm-hmm. Dat doorzien. Nu zeggen we gewoon belachelijk, klaar. De treinen moeten rijden. Nee, dat kost miljarden. Daarom rijden ze niet.
Nee, maar het hele punt is toch ook juist. Nu kan je klagen dat de trein niet rijdt. Maar op het moment dat je zo'n traject ingaat, dan ga je beslissen over van gaan we dus extra geld investeren in die trein of niet. Nou. En ik denk dat daar weer iedereen een hele goede afgewogen beslissing over kan maken. Zeker als het op basis gaat van goede informatie. En dat er dus inderdaad ook experts zijn die vertaalslag maken. En die duidelijk maken van nou, dit zijn de dilemma's die voorliggen. En hoe denken jullie hierover?
Wat je nu schetst is eigenlijk een soort permanent referendum. Mag ik het zo noemen?
Nou ja, kijk, een referendum dat is maar één ding. En een referendum dat is een goed middel in een set van een soort van democratische toolbox.
Ja.
Volgens mij bijvoorbeeld als je zo'n burgerforum hebt waar inderdaad mensen met elkaar gaan praten en dat ze naar elkaar luisteren en dat ze naar elkaar toeschuiven en dat ze samen met een paar opties komen, dan is het goed om daarna een referendum te doen onder de hele bevolking om te dubbelchecken of dat groepje niet in een tunnelvisie is geraakt. Ja. Dus als dat groepje dan met bepaalde ideeën komt, dan zeg je van nou, er is een probleem. Er zijn 4 mogelijke oplossingen. Wij kwamen tot deze, maar wat vinden jullie? Dan leg je al die 4 die oplossingen voor. En dan dat zou je ook een preferendum kunnen noemen. En dan kan iedereen tussen die opties kiezen en checken of de samenleving ook vindt wat die groep heeft bedacht.
Ja, maar waar ik naartoe wil, dat is, we hebben op dit moment een parlementaire democratie. Hè? Dus de Tweede Kamer neemt beslissingen over wetgeving en daarna de Eerste Kamer ook nog eens een keertje in een soort controlerende functie. Jij zei daarnet, als uit zo'n discussie een of andere uitkomst komt en we zijn het daar blijkbaar over eens, dan moeten politici dat maar uitvoeren. Dan zet je dus eigenlijk het parlement buitenspel. Dan maak je daar een soort stemmachine van die opdrachten krijgt van eigenlijk een nieuw soort parlement dat je in het leven wilt roepen. Heb ik dat goed?
Nee, er ontstaat eigenlijk een soort van synergie tussen parlementsleden en de bevolking. En dat er dus nu is de bevolking die heeft 1 keer in de 4 jaar wat te zeggen door het stemmen. En vervolgens eigenlijk niets veel meer. En je zou dus eigenlijk een synergie willen waarbij politie de hele tijd ook gedwongen worden om rekening te houden met wat leeft er onder de bevolking, hoe wordt hierover gedacht. Ja. En dan zie je ook in landen waar bijvoorbeeld referendum inderdaad meer plaatsvindt, zoals in Zwitserland, dan zie je dat politici al veel meer rekening houden met dat er mogelijk een referendum zou kunnen komen en dat er dus veel meer interactie wordt gezocht. En dat daardoor ook veel meer rekening wordt gehouden met wensen uit de bevolking.
Ja, ja.
Eigenlijk krijg je een sterkere lobby van de bevolking. Terwijl nu is die lobbykracht vooral in handen van grote bedrijven. En je ziet ook dat politieke beslissingen vooral genomen worden die op de hand zijn van die grote bedrijven. En de bevolking kan dus best een stevige lobby gebruiken. En dit soort vormen van meer directe democratie, dat is een hele goede methode om de lobby van de bevolking te verstevigen.
Ja, aan de ene kant, dat klinkt heel goed. Ik ben daar zelf heel sceptisch over. Omdat het discussiedeel dat je schetst, dat is in het verleden ook wel gedaan. Toen waren er nog geen digitale media, maar ik weet niet of dat heel veel verschil maakt. Er was ooit een brede maatschappelijke discussie over het energiebeleid bijvoorbeeld. Dan praat ik echt over de jaren 70, 80 of zo. Die wordt dan gedomineerd door mensen met tijd te veel, weet je wel. Terwijl het omgekeerde, hè, als je juist een referendum gaat houden, wat jij zegt dat je uiteindelijk dan ook nog eens een keertje zou moeten doen. Daar ga je belangrijke vraagstukken terugbrengen tot een of andere ja-nee kwestie. Waar het heel moeilijk is om, het is heel moeilijk om een duidelijke en functionele vraag te stellen. Het is heel kwetsbaar voor allerlei soorten van manipulatie. Hè. Dat hebben we ook gezien met het Oekraïne-referendum bijvoorbeeld. Het zijn hele moeilijke zaken, referenda. Terwijl in het parlement, daar heb je een constructie waar mensen zijn vrijgesteld om zich er goed over te informeren. En waar mensen dus de tijd hebben om dat ook werkelijk te doen. Mm-hmm. Waar fracties zijn met specialisten eventueel, om dat nog beter te doen. Dus ik aarzel heel erg of dat de besluitvorming wel gaat verbeteren. Die hele drietrapsraket die jij schetst.
Nou, ik denk dat verkiezingen over personen of over partijen, dat die net zo gemanipuleerd worden als verkiezingen over inhoud. Ja. Sterker nog, ik denk dat verkiezingen over inhoudelijke onderwerpen, dat die moeilijker te manipuleren zijn. En bovendien is het zo dat dat dus zo'n parlementaire democratie, die is wel kwetsbaar voor een lobby van grote bedrijven, wat ik net ook zei. En als je dus een stevigere burgerlobby hebt, dan zie je ook dat er dus meer rekening wordt gehouden met de belangen van iedereen. Met uiteindelijk de belangen van de hele samenleving. Dus ik denk dat het in die zin een hele grote stap vooruit is. Ik zie wel problemen met het referendum zoals het nu toe is uitgevoerd. Dat Oekraïne-referendum was natuurlijk niet het beste referendum wat je kan hebben. Maar nee, dat is ook een beetje een cultuur die opgebouwd moet worden. Ik denk dat het sleepwet-referendum al een hele grote stap vooruit was. Dat door dat sleepwetreferendum is de bevolking veel beter geïnformeerd geraakt over massasurveillance, over die wet. Daar zijn volgens mij hele grote stappen vooruit in gemaakt. En ook nogmaals wat ik eerder zei, van je hebt dus wat mij betreft een democratisch proces in drie stappen. Dus eerst ga je de beste ideeën uit de samenleving verzamelen. Dus je hebt bijvoorbeeld platform De Stem Van in Amsterdam. Daar zijn we als Piratenpartij hebben daar het initiatief toe genomen. Je had eerst De Stem Van West. Dan kan iedereen die een idee heeft hoe de buurt een stukje beter kan, die kan dan op dat platform dat idee neerzetten. En iedereen die wil, die kan argumenten voor en tegen die ideeën geven. Die kan zowel de ideeën als die argumenten omhoog en omlaag stemmen. En dan de meest populaire ideeën, die komen dan in de politiek terecht. Dat is hoe het nu gaat. Nou, dat is dus volgens mij een goede stap vooruit om de beste ideeën uit de samenleving te crowdsourcen eigenlijk.
Ja, ja. Kun je een voorbeeld noemen van een maak je verhaal maar.
Vervolgens kan je dus in zo'n burgerforum zou je eigenlijk de ideeën kunnen bespreken. En zou je kunnen kijken van is dit hetgeen wat het best voor iedereen werkt. En als verschillende mensen daarover gaan praten, dan kan je dat soort ideeën eigenlijk gaan fine-tunen. En dan vervolgens zou je dat in een referendum kunnen voorleggen aan de bevolking. Van wat wij nou uiteindelijk toch met een wat kleiner clubje hebben bedacht. Maar dan wel dus met een goede afspiegeling uit de bevolking. Dus jij zei net van mensen die gaan misschien die het meeste tijd hebben, die gaan dat domineren. Maar uiteindelijk in zo'n burgerforum moet je een loting doen waarbij je let op de afspiegeling van de bevolking. Dus alle leeftijdsgroepen evenveel. Nou, dat is met gewone verkiezingen al niet het geval. Dus dat is al ook al een stap vooruit. Maar alle leeftijdsgroepen, sekses, afkomsten, dat je een goede vertegenwoordiging hebt van de hele bevolking. En dan zou je er zelfs nog over kunnen discussiëren. Zou je daar mensen in ook niet een vergoeding voor moeten geven? Dat ze meedoen aan zo'n burgerforum. Nou, en vervolgens, om toch nog te dubbelchecken of zo'n idee ook aansluit bij de wens van de hele samenleving, dat je toch niet met je clubje in een soort van tunnelvisie bent geraakt, zou je het nog kunnen voorleggen in een referendum of een preferendum.
Ja. Hoe heette die die politieke beweging ook weer van, dat was Jan Dijkgraaf, toch? Die zei van, we hebben helemaal geen programma. Wij gaan alleen maar
ideeën. Geen pijl.
Wat zei
je? Bedoel je geen pijl?
Geen pijl, ja. Ja. Is dat eigenlijk wat je hier bedoelt?
Nee, dat is dus wat anders. Dat was gewoon, we hebben een groepje mensen en de politici zijn stemkastjes. Ja. Maar dat zeggen wij dus helemaal niet.
Nee.
Nee, wij zeggen van, mensen die kunnen wel een betere lobby naar politici gebruiken. Dus willen we verschillende tools aanzetten, zodat de wensen van de bevolking beter door politie worden uitgevoerd.
Ja. Weet je, Herbert, ik zit even op Stem van Amsterdam. Weet je, de autoparkeerplaatsen moeten ergens weg. Er moeten plantenbakken
ergens komen. Ja, ik wou net vragen, wat zijn er voorbeelden die zien
tussen de bomen? Ja, dit is in eerste instantie op stadsdeelniveau ingezet. Dus het gaat inderdaad over kleine ideeën die de samenleving een stukje beter maken. Dus ik vind het een heel leuk platform.
Ja. Oké, alle kolencentrales nu weg. Ik noem maar even expres een grote.
Ja, daar wordt het al gevaarlijk. Hè, want de
consequenties kan ik daar moeilijk van overzien.
Maar goed, daar kun je wel over discussiëren.
Dat, ja, ik wil even naar het volgende. Waar ik al naar uitzag toen jij zou komen. Hè, is gewoon een persoonlijk issue van mij waar ik mee zit. Kijk, we hebben Signal. En ik heb mijn familie heb ik zover gekregen om Signal te gebruiken. Trots op mijn familie. En toen werd in Iran Signal afgesloten. Want ja, weet je wel, Iran wil natuurlijk wel controleren wat er allemaal gebeurt. Ze vonden WhatsApp met Facebook, vonden ze allemaal net niet. Ik neem aan dat de Piratenpartij, zo percipieer ik jullie, best wel voorstander is van gebruik Signal.
Zeker.
Zeker. Ja. Hoe gaan we, en straks gaan dus alle extremisten wordt opgeroepen tot geweld. En er komt echt een zootje wordt in de samenleving. Allemaal via Signal.
Nou, op Signal kun je niet zoveel oproepen. Hè? Het is geen Twitter of zo. Het is van A naar B.
Nee, maar ik maak toch een groep aan. Ik maak toch een groep met vrienden aan. En ik zeg van vanavond gaan we allemaal daar naartoe.
Ja, op die manier wel. Op die manier wel. Maar ja, je kunt niet roeptoeteren van één. Vanaf een zeepkist naar de hele samenleving.
Nee,
dat
maar
kan
goed, je kan je wel versterken.
Je kunt wel organiseren.
Ja. Met behulp van Signal. Kijk, in Telegram, dat snap ik. Want dan kan je ook van die massagroepen. Weet je, ik kan me aansluiten bij Rotterdam. Ik heb dat allemaal trouwens getest. Dat is best wel lelijk. Wat er toen die rellen waren in Nederland, ging ik ook in die groep. Ja, weet je, ik ging er niet in. Want ik dacht, ja, dat is niet spam van de burger van mijn eigen naam. Maar ik heb wel gekeken wat voor type groepen. Eng. Maar goed, Signal. Je maakt een groep vrienden aan. En met die gaan we rellen. Dus je roept je op tot geweld in die groepen. Ja, want dat voorbeeld dat kwam uit Iran. Hoe moet je daarmee omgaan?
Nou, net zoals je dat vroeger deed. En, mensen die hebben ook gewoon het recht op veilige communicatie. En als je dat opheft, dan worden er een heleboel groepen slachtoffer van. Dan wordt het in één keer heel erg moeilijk om journalistiek te bedrijven. En ook progressieve activisten die zijn er ook het slachtoffer van. Dus ook milieuactivisten, daarvan is nu zelfs bekend al dat ze worden gevolgd door geheime diensten. Ja. En ook Black Lives Matter activisten.
Ja.
Dus je ook, moet gewoon rellen, dus het moet tegenhouden, bestraffen.
Ik moet het accepteren. Dus dit is. Ja. Ik wil even. Weet je of ik wel.
Nou, op een moment dat mensen echt kwaad in de zin hebben, dan zijn er prima opsporingsmethoden die vroeger ook gewoon altijd al werden ingezet. Gewoon goed detectivewerk. Je kan beter investeren in goede ervaren menselijke opspoorders dan dat je iedereen zijn communicatie gaat afluisteren. Ook omdat die gerichte surveillance, die is veel effectiever dan ongerichte surveillance. Dus dat je allerlei onschuldige mensen in de gaten gaat houden. Omdat er misschien wel een schuldig persoon tussen zit. Dat is hartstikke inefficiënt.
Ja. Nou,
precies.
Ja.
En daarnaast is dus ook zo dat gewoon een heleboel gerechtvaardigde doelen, die komen echt heel erg in de problemen. Dus,
dat weet ik allemaal heel goed.
Activisten en journalisten. Ja.
Dus maar even heel erg concreet weer. Ik maak met een groep met 10 mannen en vrouwen maak ik een groep aan en we gaan rellen en we gaan mensen vermoorden en we gaan echt verschrikkelijke dingen doen. En dat doen we via Signal. Dat is een beetje, dan roepen wij op naar elkaar toe, we gaan geweld plegen enzovoort. Dat is dus strafbaar, want je mag niet oproepen tot geweld naar elkaar. Maar je zegt, dat moet je zo laten. Je moet wat wij dus niet mogen doen, oproepen tot geweld. Dat doen we via Signal. Moet op een andere manier, moet ik dus opgepakt worden.
Ja, en het is ook natuurlijk een illusie om als er geen Signal is, dan vinden mensen echt wel een andere manier om met elkaar te communiceren. Dus het lost heel weinig op om dan allemaal onschuldige mensen te gaan bespieden. Omdat er misschien mensen met kwaad in de zin ook van de methodes gebruik maken.
Ja.
Kijk, anders dan gaan mensen afspreken, nemen ze hun telefoon niet mee en dan gaan ze samen met elkaar in de kamer zitten. Ja,
ja, oké, nou dat wilde ik weten.
Ja, mooi zo, is opgelost.
Ja. Nee, maar dat is. Ik vind het deze echt lastig.
Met dat, het lastig.
Nou ja, want dat gaat even, dat is oppervlakkig, hè. Dat gaat naar Twitter, dat gaat naar Parler, dat gaat naar, weet je, Trump mag zijn vrije meningsuiting. Weet je, ik was voor op dat moment dat Trump van Twitter ging, want het werd oproepen tot geweld. En ik dacht, nou, dan moet je rustig alsjeblieft. Maar dan zou jij dus zeggen van nee, hij had Twitter moeten mogen gebruiken.
Nou, en oproep tot geweld is gewoon strafbaar. Daar ben ik het gewoon mee eens.
Ja, omdat het openbaar is. Maar als hij zijn 75 miljoen volgers in een Signalgroep had gehad. Even nu serieus, hè? Zijn 75 miljoen volgers zitten in zijn Signalgroep.
Nou, als er 75 miljoen mensen in een besloten groep zitten. En hij doet daar een oproep tot geweld. Dan denk ik dat tussen die 75 miljoen wel iemand zegt van. Nou, wat die Trump nou doet, dat gaat me te ver. En dat hij dan daarmee naar autoriteiten stapt.
Dus dat is ook bij die tieners zo. Je tienen denk je van, dat zijn vrienden, weet je, de vrienden niet. Dus dan doen ze dat niet.
Nee,
dus,
maar wat Matthijs bedoelt is, er komt dan vroeg of laat iemand naar buiten. En daar heb je dus geen digitale afluistering voor nodig. Daar heb je geen achterdeurtje in de encrypted communicatie voor nodig.
Ja. Maar nee, klopt.
En daar ben ik het
mee. Ik vind ook dat er geen deurtje moet zijn. Maar ik wil wel even, nee, uiteraard. Maar ik wil het wel even doorgronden. Signal, Iran, weet je, Trump eraf. Je moest weten hoeveel mensen.
En het is buiten. Kijk, je kunt wel zeggen, je wilt toch voorkomen dat iemand een ander doodmaakt. Dus wil je die communicatie al op tijd naar boven kunnen halen. Maar je moet het ook gewoon afwegen tegen de nadelen. En dat noemt Matthijs ook. Journalisten afluisterbaar en gebeuren de raarste dingen.
Ja, en in een vrije democratie moet je ook gewoon af en toe accepteren dat je niet elk risico kan uitsluiten. Juist, je kan zeggen van we moeten een totalitaire samenleving waarin iedereen constant gecontroleerd wordt. Want dan kunnen we ook alle risico's zoveel mogelijk minimaliseren. Maar volgens mij is dat echt een hele stap achteruit. Volgens mij is het veel prettiger om in een vrije democratie te leven, waarin iedereen vrij is.
Voor mij. En het kwalijke is dat als er wordt gepleit voor dit soort achterdeurtjes, dan gaat het altijd weer met het argument van, dan kunnen we kinderporno beter bestrijden. En dan kunnen we terrorisme beter bestrijden. Hè? Van die get out of jail free cards. Van, als ik deze kaart maar speel, dan mag ik alles, krijg ik elke maatregel erdoor. Grapperhaus was daar heel sterk in de afgelopen kabinetsperiode. Is keer op keer teruggefloten trouwens, godzijdank. Maar ook anders kunnen.
Nou, hij wil volgens mij opnieuw weer aan encryptie morrelen, volgens mij. Volgens mij heeft hij een onderzoek aangevraagd. Omdat vanuit de Europese Raad werd er ook iets gezegd van die encryptie moet opsporing niet in de weg gaan zitten. Eigenlijk precies die discussie die we net hadden. En dat staat best wel onder druk nog steeds. Af en toe worden ze teruggefloten, maar toch ontstaat die discussie steeds weer opnieuw. Dus dit is een gesprek wat we volgens mij blijven moeten gaan voeren.
Ik dacht dat Grapperhaus eindelijk Baksel had gehaald en dat het gevaar nu inderdaad van de Europese Raad kan. Maar misschien heeft hij wel Baksel gehaald omdat hij dacht van het wordt nu van de andere kant opgepakt.
Nou ja, precies. En hij heeft nu volgens mij een onderzoek bij de WDC aangevraagd. Mm-hmm.
De Partij van de Dieren, die hebben best wel dierenwelzijn en duurzaamheid op de agenda gezet.
Ja.
En ik vind de taak van de Piratenpartij om de encryptie, dat het wel is toegestaan. En open, transparante algoritme, de cybersecurity, dat ze dat ook op de kaart zetten de komende jaren.
Ja, dat is ook eigenlijk een van de belangrijkste motivaties nu om een kandidaat te stellen. Want als je kijkt bij andere partijen, de mensen die verstand hadden van deze onderwerpen, die verdwijnen uit de Kamer.
Kees Verhoeven, Jan Middendorp.
Bijvoorbeeld, die zijn ook niet meer herkiesbaar. Dus eigenlijk de enige methode om een beetje kennis en affiniteit met deze onderwerpen de Kamer in te krijgen, is nu om op de Piratenpartij te stemmen.
Zo. Toch nog campagne.
Man, mooi. In de technologische campagne zin. Dat vind ik wel heerlijk is dat.
Goed. Ja, je kunt ook nog stemmen op de Socialistische Partij. Maar hier Alkaya is ook nog wel redelijk digitaal onderlegd. Ik ken ze niet allemaal, maar... Ja, er is nog een tegenvoorbeeld, zal ik maar
zeggen. Heel even ook weer terug, maar ik vind het ontstaan van die Piratenpartij. Ik vind het
we hebben trouwens, wat is het, over 2 weken geloof ik, Kees Verhoeven hier. Hè? Dus dan gaan we dan even uithoren over wie hem eigenlijk gaat opvolgen bij D66.
Ja. Nee, omdat Kees, die is al 2 of 3 keer geweest. En dat is altijd weer even, je moet hem af en toe terug. Wat
hoef je toch niet te excuseren? Dat
we... Jawel, vind ik wel, want mensen denken weer politiek. Maar politiek, weet je, dat had ik vroeger niet verwacht. Bepaald, het is best wel belangrijk. Best wel erg. Oké, even de geschiedenis van de Piratenpartij. Was een mooi verhaal.
Ja.
Niet iedereen kent dat. Dus ik vind,
we zijn ontstaan uit de piratenbeweging. Piraten, dat zijn natuurlijk eigenlijk altijd mensen geweest... die zich verzet hebben tegen monopolies van overheden en bedrijven.
Het begon zelfs bij de Pirate Bay. Hè? Ja, daar ligt de kiem van de Piratenpartij.
Ja, ik zou zeggen, het begon eigenlijk eerder. Want hiervoor had je ook al de woordpiraten. En dat waren mensen die gingen zelf iets doen met een boekdrukpers. Terwijl de overheid zei van ja, alleen wij mogen boeken drukken. Want ze vonden het gevaarlijk als andere mensen zomaar boeken zouden gaan schrijven.
Gaat het over de in begin 16e eeuw?
Ja, rond die tijd volgens mij.
Dat heb ik wel eens gelezen.
Ja, en je had ook de radiopiraten natuurlijk. Nou, dat zal bekender zijn met mensen.
Ja.
En daarna zijn we ontstaan uit de internetpiraten. Je had eigenlijk een groep kunstenaars. Die hadden een verdienmodel gevonden. Waarbij ze de persoon ertussen eigenlijk konden uitschakelen. En dat ze gewoon direct hun kunst en cultuur en kennis direct bij mensen konden brengen. En toen kreeg je een soort van piraterijbureau. En die viel dat verdienmodel aan. Die zei van ja, maar dat mag niet en bla bla bla. En toen hebben zij zichzelf... toen zeiden ze van wij zijn het anti-piratenbureau. En toen hebben zij gezegd van als een soort van geuzennaam ook van... dan zijn wij de piratenbeweging. En daar is uiteindelijk de Piratenpartij ontstaan. Dus een groep mensen die zich verzet tegen monopolies... en die graag kennis, kunst en cultuur voor iedereen beschikbaar wil stellen... en dat gewoon vrij met elkaar wil delen.
En kwam dat niet voort uit Zweden? Is het daar niet begonnen?
Mm-hmm. In Zweden is het opgericht, ja.
Ja.
Ik heb die gast nog een keer een lezing van bijgewoond.
Welke, Rick Valkvinger?
Die, ja. Ah, die was goed, hoor.
Ja,
hè? Ja, die had echt een goed verhaal. Maar goed, ik ben het verhaal natuurlijk weer vergeten. Waarmee me triggerde was met het aanvallen van monopolies... De boten, weet je, de piraten gingen die boot aanvallen, de boetdruk, snap ik.
Nou ja, het was daar eigenlijk ook, iedereen werd piraat genoemd die over bepaalde zeeroutes viel zonder voer. Toch? Voer? Ja, voer.
Maar mensen gaan steeds meer, alle sterke werkwoorden die verdwijnen, steeds meer zwakke werkwoorden, dus mensen gaan ook vaarden zeggen. Maar officieel is het nog voer.
Ja, ja, ja. Nee, maar die werden dus ook al piraten genoemd. Dus dat had lang niet altijd met... mensen hebben vaak een beeld van zeerovers. Terwijl die werden ook wel piraten genoemd. Maar het was toen ook al was het veel breder.
Maar nu is dus interessant wat dus de nieuwe piraten zijn. Is dan hele de crypto-wereld? Is Herbert, want die valt... Herbert is nu dus ook staat zien boven de crypto-wereld. Dus is Herbert dan een piraat omdat hij de traditionele financiële wereld aanvalt?
Nou, vind ik er wel bij thuis horen eigenlijk. Ja. Dus toch, je hebt een soort van... banken hebben best wel een bepaald alleenrecht. En als mensen dan met alternatieve betaalsystemen komen... dan is dat wel een vorm van piraterij.
Rick Valkvinger was een van de eerste, ik denk in 2011... die zei, ik stap vol in bitcoin.
Ja.
Ik steek al mijn spaargeld in bitcoin. En dat heeft hij gedaan.
Ik heb er in die periode ook nog een paar keer over getwijfeld. En ik heb heel vaak gedacht, dat is toch jammer dat ik dat niet gedaan heb.
Hoezo? Ja. Denk je alleen maar financieel. Maar het gaat erom wat je intellectueel in de jaren hebt ontwikkeld. Ja. Omdat je niet met je grafiekje omhoog bezig was.
Precies. Dat was ook een van de belangrijke overwegingen geweest. Om daar niet te veel mee bezig te gaan. Dus volgens mij word ik er niet heel erg gelukkig van.
Dus
inderdaad.
De Piratenpartij die stimuleert, ondersteunt initiatieven. Waarbij monopolies, machtsposities ondermijnd worden.
Ja, of het gaat ook vooral over het opzetten van alternatieven ernaast. Hè? Van mensen hebben hier een monopolie op en deze organisatie heeft er baat bij. Nou, daar zien we allerlei problemen in. Nou, dan zetten we toch een alternatief systeem ernaast op.
Ja, dan vind ik het natuurlijk, als ik heel even door mag nog, vind ik heel interessant hoe je dus nu met de tech-monopolies, hoe je dat iets ernaast wil zetten. netjes verwoorden.
Over welke tekst?
Nou ja, dan komen ze weer.
Want je hebt wat?
Nee, gewoon de Big Five of de Big Seven.
Ja, precies. Maar... Want er zijn inderdaad tekens, er zijn natuurlijk opkomende markten. Die worden heel snel gemonopoliseerd door grote spelers. Die worden daarin ook financieel heel erg gesteund. Met een soort van verdienmodel waarbij ze zeggen van nou, ga eerst maar een paar jaar verlies leiden. Zodat je de markt monopoliseert. En dan vervolgens, als je eenmaal een monopoliepositie hebt, dan kan je eigenlijk heel naar gaan gedragen. Want mensen zijn er toch afhankelijk van je. En kunnen ze niet meer zomaar bij je weg. Dus dat is echt een heel naar gebeuren, die monopolisering in die techwereld.
Ja.
En wij zijn dan bijvoorbeeld voorstanders van een heel streng mededingingsbeleid, waarbij je dus heel erg die marktmacht gaat aanpakken. Dus op het moment dat je zo'n Facebook krijgt, dat ook allerlei concurrerende bedrijven al opkomt voordat het een serieuze bedreiging kan worden, dat er heel streng gekeken wordt naar van vergaren ze op deze manier niet te veel marktmacht en zou je ze niet moeten opknippen. Of als je zo'n een soort van online marktplaats hebt, bijvoorbeeld Amazon, dat als daar andere verkopers spulletjes gaan verkopen in de winkel van een ander, dus zo'n platformwinkel, dat dan bijvoorbeeld Amazon niet zichzelf kan bevoordelen ten opzichte van die andere winkels in het platform. Dat gebeurt nu wel. Dus dan krijg je oneerlijke concurrentie. Nee. Dus die oneerlijke concurrentie willen we dan aanpakken.
Ja, dat staat in de DMA, die wet waar de Europese Unie mee bezig is. De Digital Marketing Act. En daar staan dit soort initiatieven in. Dat onderstrepen jullie dus.
Zeker, ja.
Maar nu even concreet. Ik moet een voorbeeld oppoppen. En een voorbeeld oppoppen, misschien niet het beste voorbeeld, maar dit popt nu eenmaal op. Dat is Apple, Kia en voor mij nog een automerk, Hyundai, samenwerken zodat Apple de hardware heeft om de Apple Car te maken. Nou, iedereen snapt, wow, dit is huge. Nou, nog meer marktmacht voor Apple. Nou, kansloos hoor, de mededingingautoriteiten. Gaat Amerika er iets aan doen? Korea iets aan doen? De Europese Unie gaat het verbieden? Nee, dat kan niet. Het
duurt sowieso 10 jaar. Dat dan duurt 10 is het jaar. Lang weer achterhaald dus, voordat je een beslissing hebt.
Nee, maar dit zie je dus aankomen. Weet je, dit gaat mega marktmacht opleveren. Alleen de gesprekken al. Ja, kom op zeg.
Nou ja, een van de problemen is dat dit soort dingen dus vaak ook redelijk laat gesignaleerd worden. En dat je dus dit soort wetgeving moet je eigenlijk al klaar hebben van tevoren. Het is nu niet zo dat er als er iets wordt vergaard, dat je dan binnen een proces van misschien enkele maanden kan zeggen van nou, dit willen we niet en het moet direct worden afgestoten.
Maar je bent hier niet om vragen op te roepen, je bent hier om antwoorden te geven. Dus hoe lossen we dit op?
Nou, dus door veel strengere mededingingswetgeving in eerste instantie. En dan kan je dus zorgen dat op het moment dat zo'n ontwikkeling dreigt te ontstaan. Ja, dat je direct dat gaat zeggen van opkopen. Ja, maar als jullie dit gaan doen, dan wordt het opgeknipt.
Dus ze zijn eigenlijk gewoon te laat met die DSA en DMA duurt nog. DSA is de Service Act, even voor de mensen die het niet weten. Maar dat die er doorheen is, duurt geloof ik nog 2 jaar.
Nou, precies. En de Europese Unie maakt best wel stappen vooruit nu, ook juist op dit gebied. En dat is best wel lovenswaardig, vind ik. Maar het is wel zo dat dit zou natuurlijk veel eerder al moeten gebeuren. Dus al dit soort problemen, die worden vaak redelijk laat gesignaleerd. En wij willen toch dit soort kennis ook de politiek in brengen om te zorgen dat het veel vroeger op de agenda komt te staan.
Mm-hmm. Ik wil eventjes die vergelijking met Volt maken met jou. Vind ik toch wel grappig. Want jullie pleiten voor het digitaal kanaliseren van de democratie. Dat doen zij ook. Jullie zijn een Europese beweging, zijn zij ook. Jullie pleiten voor een minister voor digitale zaken bijvoorbeeld. Dat doen zij ook. Kun je iets zeggen over de overeenkomsten en ik hoor zelfs dat er wat verkeer is van mensen over en weer. Die van de ene partij van Volt naar Piratenpartij overstappen of andersom. Kun je iets zeggen over de overeenkomsten en verschillen tussen Volt en Piratenpartij?
Ik ken Volt niet super goed. Hm. Ik weet wel dat ze inderdaad veel van onze punten hebben gekopieerd. Alle punten.
Piraterij.
we zijn heel erg fan van kopiëren. En het is alleen maar goed. We hebben het liefst kopiëren alle partijen onze standpunten. Want dan zijn we heel snel klaar met de discussie.
Dan kun je hele andere dingen doen.
Nee, precies. Ja. Nee, maar dat is helemaal prima. En dat is een goed recht. Dat moedigen juist aan.
Kun jij gewoon weer in AI gaan werken?
Ik vind het wel zonde hoor. Dat je kiest voor de politiek in plaats van een carrière.
Nee, maar even verder.
Ik vind het juist heel nuttig dat die kennis uit de politiek in komt. En dat zouden meer mensen natuurlijk doen. Want de betas ontbreken nu de taal. Overeenkomsten verschillen. Ja, dus deze punten die je noemt, daar ben ik inderdaad bekend mee. En ze roepen af en toe ook dat ze de eerste pan-Europese beweging zijn. Nou, dat is natuurlijk zo, dat zijn wij. Ja. Ze hebben zelfs geroepen dat wij hun huisstijl zouden hebben gekopieerd.
Oh.
Terwijl we bestaan natuurlijk gewoon al een stuk langer. Maar goed. Maar de verschillen die ik in ieder geval wel heb gezien in gesprekken met hen tot nu toe, is dat zij zijn vooral heel erg een pro-EU-beweging. En wij zijn heel erg voor internationale samenwerking. Maar wij vinden het wel heel erg belangrijk dat eerst ook de democratie wordt verbeterd. Want de politiek in de Europese Unie staat nu best wel ver van mensen af. En is daardoor ook redelijk kwetsbaar door lobby uit grote bedrijven. Dus voordat je allerlei bevoegdheden overdraagt naar de Europese Unie, zou je af en toe ook wel eens moeten afvragen van moet niet eerst die democratie een stuk verstevigd? Dat is denk ik wel een verschil. Ik heb in de stemwijze gezien dat ze bijvoorbeeld ook tegen het referendum waren. Dus dat verbaast me eerlijk gezegd nogal. Omdat ik juist ook wel had meegekregen dat ze wel iets wilden met digitale democratie. En met democratie in het algemeen. Dus ik vraag me af hoe ze hier nu echt in staan.
Dat kan ik niet voor je oplossen.
En ik zag in ieder geval in de stemwijzer wat punten ook staan. Dat wij zijn ook duidelijk voor meer sociale huurwoningen. Op het moment dat daar wachtlijsten voor zijn natuurlijk. Zij leken daar een tegenovergesteld antwoord te geven.
Okay.
Maar voor de rest, ik ken Volt niet super goed. Dus ik kan er niet heel veel over zeggen verder. Als je dingen voorlegt, dan wil ik daar best op antwoorden.
Ja,
maar,
Nee, goed. Maar dat, misschien dat we hun ook nog eens een keertje uitnodigen. Maar op dit moment dus niet.
Mag ik?
Ja,
ik heb gewoon de vaste onderwerpen. Wat doen we met EPD, de online criminaliteit, je wilt over ruimtevaart. Ik ben gewoon door je programma gegaan. Ja. En ik heb alle tech-onderwerpen, dacht ik van, dat is wel leuk.
Patentrecht niet te vergeten.
Patentrecht, ik vind het wel leuk om, weet je, dat is interessant hoe jullie als experts daarover nadenken. Mm-hmm. Dus waar zullen we mee beginnen met de patentrecht? Patentrecht.
Daar vind ik een hele belangrijke.
Ja. Ja. Nou ja, je ziet eigenlijk dat...
Hoe is het nu en wat kan beter?
Je ziet dat de economie steeds meer om informatie gaat draaien. Dus ook om kennis. En dat er dus allerlei dingen gepatenteerd worden. En dan heb je kennis en dan zet je eigenlijk een groot hek eromheen. En dat gebeurt ook regelmatig door bedrijven die juist willen dat een bepaalde technologie niet wordt gebruikt. Zodat zij in hun oude verdienmodel nog een hoop geld kunnen verdienen. En op die manier houden ze innovatie heel erg tegen. En een van de belangrijkste voorbeelden vind ik altijd medicijnen.
Ja.
Ik vind het heel pervers dat er patenten zijn op medicijnen. Want dat voorkomt gewoon dat die medicijnen terechtkomen bij de mensen die het echt hardst nodig hebben.
De farmaceutische bedrijven zeggen natuurlijk, wij moeten heel veel research doen. Dat moeten we ook kunnen terugverdienen.
Nou ja, ten eerste wordt bijna al het research gedaan door universiteiten die gewoon daarvoor gefinancierd worden met publiek geld. Met belastinggeld van ons allemaal. Dus ik vind het ook af en toe wel een beetje flauw dat zij dan met de lof en met al het geld ervoor gaan strijken. Maar ook buiten dat zou het zo moeten zijn.
Telefoon dat... altijd oppakken.
Nee,
altijd oppakken.
Ook buiten dat. Het argument ervoor is dat die farmaceutische bedrijven ook geld moeten verdienen natuurlijk. En dat is wel prima, ze mogen dat best. Maar als je dan als overheid medicijnen koopt, dan zou je ook die bedrijven direct kunnen financieren met geld in plaats van met patenten. Dus in plaats van dat zij een monopolie krijgen, waarbij alleen maar die medicijnen terechtkomen bij de mensen die daar het meest geld voor betalen. Zou je kunnen zeggen van deze medicijnen die jullie hebben ontwikkeld, die levert zoveel gezondheidswinst op voor de samenleving. En op basis daarvan gaan we jullie een uitkering geven die ook voor die gezondheidswinst staat. Ja. En op die manier heb je nog steeds een vorm van marktwerking waarin de prikkel is om medicijnen uit te vinden die zoveel mogelijk gezondheidswinst opleveren. En nu zie je dat er vaak al bestaande medicijnen zijn. Daar berust een patent op, maar dat verloopt dan bijvoorbeeld, dan gaan ze een medicijn ontwikkelen wat er vooral zoveel mogelijk op lijkt, maar waarschijnlijk eigenlijk nauwelijks toegevoegde waarde heeft in termen van gezondheidswinst, maar daar kan een nieuw patent op. Hebben zij weer monopoliepositie en op die manier wordt er dus heel inefficiënt onderzoek gedaan naar nieuwe medicijnen, want er gaat bijna al het geld gaat in het onderzoek naar dat soort analogen.
Ja, dus wat kan nog beter?
Dat hele patentsysteem op medicijnen gewoon afschaffen en vervangen door een Health Impact Fund, heet dat. Dat is een bestaand idee. Waarbij je ontwikkelaars vergoedt op basis van gezondheidswinst met geld. In plaats van een monopolie. Want als we een monopolie hebben voor geld, kan je ze beter direct belonen met geld.
Dat is heel specifiek voor medicijnen. Moet je niet iets een algemenere oplossing hebben? Bijvoorbeeld patentrecht allemaal prima. Maar we gaan dat de duur daarvan sterk bekorten.
Ja, dat willen we inderdaad ook. We willen de duur verkorten bij patenten. Je hebt verschillende patenten. Bij sommigen zeggen we willen gewoon een beperking. Bijvoorbeeld over biologische patenten, zeg maar. Patenten op planten of dat soort dingen. Daar willen we gewoon überhaupt geen patenten op. Maar bij andere situaties waarbij een patent nog wel een goede oplossing kan zijn, willen we inderdaad de levensduur sterk verkorten. Bijvoorbeeld naar een periode van 5 jaar. Dus dan heb je een hele periode waarin je inderdaad een alleenrecht op een bepaalde kennis. Dus dan kan je er winst mee maken. Of je kan daar voordeel mee doen in de markt. Dat jij dat wel kan en anderen niet. Maar dat is dan voor een bepaalde wat kortere periode. Ja. Zodat het innovatie niet zo heel erg tegenhoudt.
Dan zijn er weer partijen die zeggen, ja, wacht eens eventjes. Ik moet een patent aanvragen op het moment dat ik de uitvinding doe. Maar ik heb pas een product na 4 jaar. Want je moet het ontwikkelen, je moet veiligheidsonderzoek doen, je moet testen, je moet van alles en nog wat. Je moet marktonderzoek doen, niet te vergeten. Dus dan heb ik helemaal geen tijd meer om dat terug te verdienen.
Nou, er zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat de meeste winst wordt bepaald in een bepaalde kortere periode. En als dat in bepaalde sectoren een andere periode is dan 5 jaar. Want 5 jaar is nu een voorbeeld en daar kan best maatwerk in geleverd worden per sector.
Ja. Auteursrecht.
Ja, nou, zelfs verhaal eigenlijk.
70 jaar, in Europa geloof ik 50 jaar na de dood van de auteur, hè?
Ja. Nee, dat is echt bizar lang.
Schiet er meteen van in de lach ook. Dat is.
Ja. Nee, en daar, hier zie je dus ook dat dat vooral leidt tot een heleboel inkomsten voor de copyright-industrie. Het auteursrecht staat helemaal niet in dienst van de auteurs, maar een soort van leger advocaten wat daar geld verdient aan het werk van anderen. Dus het is veel beter om dat verdienmodel mogelijk te maken, waarbij je eigenlijk die middelman niet meer nodig hebt. Dat artiesten met internet kan dat. Dat die direct naar de consument toe kunnen. En je ziet ook dat sinds het downloadtijdperk dat het verdienmodel in de muziekindustrie op een positieve manier zijn aangepast. Dat er nu veel meer geld verdiend wordt, relatief gezien ook, bijvoorbeeld met optredens. En daarvan gaat een veel groter gedeelte naar de artiest zelf.
Ja, je hebt tegenwoordig veel minder artiesten die niet kunnen zingen. Is mij al lang geleden gevallen. Je moet gewoon weer kunnen zingen.
Ja.
Oké.
EPD doen?
Wat zei je?
Het elektronisch patiëntendossier. Ja, dat is natuurlijk een crime. Dus jij hebt een oplossing.
Ja,
ik zal even een voorbeeld geven. Midden in de nacht komt iemand op de SCH. En het staat bijvoorbeeld in Harderwijk. En het staat, dat is hetzelfde ziekenhuis als in Zwolle uit mijn hoofd. Ik geloof wel, ja. En die kunnen daar niet bij. Dan gaan ze bellen en dan zijn ze druk, nemen ze niet op. En dan moeten ze opnieuw heel veel onderzoek doen. Omdat ze niet bij het dossier kunnen. Dat in Zwolle is en niet in Harderwijk. Nou, kost geld. Heel veel.
Ja.
Dus hoe lossen we dat op?
Nou, we zijn niet tegen elektronische dossiers, maar de voorstellen die daar tot nu toe voor zijn gedaan, die zijn heel erg onveilig. Dus die hebben een heel groot risico in zich dat bijvoorbeeld criminelen daarop inbreken. Dat soort gegevens bij zorgverzekeraars terechtkomen, die er natuurlijk ook belang bij hebben om heel veel over je te weten. Dat kan prima met veiligere systemen. En op het moment dat die veilige systemen niet gebruikt worden, dan zijn we er tegen dat onveilige systemen worden gebruikt en laat staan dat die worden opgelegd.
Dus je plan is een veilig EPD?
Ja, en dat bestaat ook wel. Dus er zijn al een paar mensen die dat soort dingen aanbieden. Die dan een veilig kastje laten staan bij een huisarts. Waarbij dat decentraal wordt opgeslagen. En dat je daar niet zomaar een groot risico bestaat dat anderen erbij kunnen.
Wat hier dichtbij ligt. We moeten even snel door een paar laatste onderwerpen heen. Want de tijd begint te dringen.
Ik had hier door willen gaan. We gaan door.
Hoe gaan we voorkomen dat ICT-projecten van de overheid falen?
Ja.
Nou, je hebt vooral veel meer ICT-kennis in de overheid nodig. Want daar gaat het nu voor een gedeelte mis. Ik heb ook wel eens mensen gesproken die in de ICT werken. En die zeggen van nou, als we een opdracht voor de overheid doen, dan vragen we gewoon 2-3 keer zoveel. Want ze begrijpen toch niet wat ze aan het inkopen zijn. Ja. Je ziet ook dat er dus constant budgetoverschrijdingen zijn. Dat projecten uitlopen. Dus eigenlijk.
Maar we hebben een bureau ICT-toetsing die dat in de gaten houdt.
Nou, precies, dat is een Dat is een goed initiatief. Ja. Dus dat moedigen we aan. Alleen is het nu heeft een soort van adviesfunctie. Die zouden meer capaciteit moeten krijgen om dat ook echt op een goede manier te doen. Die zouden er ook meer zeggenschap over moeten krijgen. Dus die zouden veel meer een bindend karakter zouden moeten krijgen. Ja. Dus dat het bureau alle ICT-projecten vanaf een bepaalde prijs checkt. En als ze zeggen van ja, maar dit is niet goed gedaan, dit is niet veilig genoeg, niet genoeg privacy by design. Dat soort voorwaarden. Dat ze kunnen zeggen van nee, op deze manier kan niet doorgaan. Dat moet een stuk beter. En ik heb veel kritiek gehad op die corona-app. Maar het proces om daartoe te komen, dat vond ik wel een goed voorbeeld van hoe je in de toekomst met ICT-projecten om zou moeten gaan. Want iedereen die dat project wilde doen, kon dat presenteren voor een livestream.
5 april. Ja, ik heb de hele dag gekeken.
Iedereen mensen grappig. Die er veel verstand van hadden, die zaten die livestream te volgen. Ja. En die zaten die project helemaal met de grond gelijk te
Precies.
maken. Nou, en terecht, want er was van alles mis mee.
Ja, maar
op deze manier is het dus heel erg goed. Want dan zorg je dus dat die ICT-project veel beter gaan verlopen.
Heeft ook best lof gehad. Hè? De procedure ging ook wel dingen mis. Maar dat moet dan ook kunnen. Niet waar?
Ja.
Ik denk tot slot. Wat hebben wij aan een minister voor digitale zaken?
Nou, het is dus omdat bij alle onderwerpen zit een ICT-component. Er zit bij elk ministerie.
Elk onderwerp zit ook een financiële component.
Nou, we hebben goed, een minister van Financiën.
Okay, ja, dat is waar. Ja. Oké, je hebt me.
Ja, nee, maar het is nu binnen heel veel ministeries is ICT dan eigenlijk een ondergeschoven kindje wat er een beetje bij moet. En het krijgt nooit de aandacht die het verdient. Terwijl het ontzettend belangrijk is. En het heeft hele grote gevolgen als het misgaat. En daar is vaak ook onvoldoende aandacht voor. Dus het is belangrijk dat er een minister voor komt. Dat die dus ook een soort van regiefunctie heeft. Dus dat die in contact met alle andere ministeries de ICT goed regelt. Voor alle onderwerpen. En dat er dus ook een ICT-minister in de ministerraad zit. Dat ICT dus ook op het hoogste niveau meegenomen wordt in de besprekingen. En dat dus in de ministerraad de ICT ook een belangrijke rol krijgt. En je ziet dus nu dat er heel veel dingen verkeerd gaan. En ik zit nu ook in het waterschap. En daar zijn bij Waternet is ook van alles mis. Dat is ook in de media gekomen. En nu gaat er dus ook een reorganisatie komen waarbij ICT ook op het hoogste niveau mee gaat praten om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.
Ja.
En dat zou wat ons betreft ook in de landelijke politiek moeten gaan gebeuren. Dus in het waterschap is het gelukt. Ik hoop dat het in de landelijke politiek ook lukt.
Ja, als je het zo motiveert, denk ik, daar zit wat in. Aan de andere kant, dan denk ik weer, hoe worden ministers ook weer gerekruteerd? Ja, dan moet er weer een partij tevreden gesteld worden, weet je wel. En die hebben nog ergens een kandidaat die beloond moet worden voor bewezen diensten. En dan komt daar op die post een of andere nitwit te zitten.
Nee, maar Kees Verhoeven stopt. Maar dat zou natuurlijk een perfecte minister voor digitale zaken kunnen zijn.
Jawel, maar als D66 niet in de coalitie zit.
Nee, precies. Komt, nee, ja, klopt. En, maar je hebt 1 of 2 mensen.
PVV toevallig wel, dan krijg je Dion Graus als minister van ICT-zaken.
Oh, sorry Dion. Sorry.
Nou ja, goed, ik deel best wat kritiek op partijpolitiek. Volgens mij, we hebben net over democratische vernieuwingen gehad. Maar ja. Ik denk best dat we een goede ICT-minister kunnen aanstellen. Maar inderdaad, ik vind ook dat bijvoorbeeld ministers lang niet altijd uit een politieke partij zouden hoeven komen. Ik denk dat er prima ministers buiten de politiek rondlopen.
Of stel je prima bestuurders
ook ministers. Nou, ik denk dat er betere mensen te vinden zijn dan ik, eerlijk gezegd. Maar
nee, als een echt politicus had je nu heel vaag moeten antwoorden.
Ja, nou ja, ik ben dan ook geen echt politicus blijkbaar.
Nee, nou, dat is misschien ook wel weer mooi. Wat maakt jou geschikt als lijsttrekker eigenlijk?
Ik denk dat die vertaalslag waar ik het net ook over had, dat ik die wel aardig kan maken. Dus dat ik genoeg verstand van zaken heb om te snappen waar het over gaat, wat de mogelijke gevolgen zijn. En dat ik dat ook kan uitleggen naar een breder publiek.
Ja, oké, jij nog wat?
Ja, tot slot kun je, want dat doen ze altijd in die debatten, in 20 seconden vertellen waarom mensen op de Piratenpartij moeten stemmen. De pitch.
Lekker is dat, zeg.
Nou, de Piratenpartij is socialer dan de SP, liberaler dan de VVD, democratischer dan D66.
Dat is goed, even te geoefend. Oh, sorry, ik onderbrak je.
Ja, dit is wel een dingetje wat ik vaak heb gezegd, inderdaad. En we zijn de enige partij met echt ICT-kennis in huis. En prima. Die dat ook bijna al onze kandidaten, die hebben stevige ICT-kennis. Dus er zijn meer piraten in de Kamer nodig om te zorgen dat het onderwerp ook goed op de agenda komt te staan. Want dat speelt overal.
Top.
Ja,
nee, die 20 seconden.
Matthijs Pontier van de Piratenpartij.
Dankjewel,
hartelijk dank. Tegen de luisteraars wil ik zeggen, ga in godsnaam stemmen. Kan niet schelen of het op de Piratenpartij is, maar ga wel stemmen.
Zeker. Maar,
dit was de Technoloog.
Hebben we ook weer?
219.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Hoi, hoi. Dag.
Hoi.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.